Bende van het Boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. En vandaag doen we het een keer omgekeerd.
Ja, we gaan een keer beginnen bij het einde in plaats van bij het begin. Het einde is meestal eigenlijk gewoon van, kijk jongens, als je op de hoogte wil blijven wat we doen met de Bende van het Boek, volg ons dan op Instagram of Facebook. Ga dan natuurlijk naar de website bendevandeboek.com en schrijf je daar zeker in op onze nieuwsbrief. Die vertrekt op het einde van de maand. En daarin zeggen we altijd van, hey, welke podcasts zijn er deze maand uit te komen? Wat zijn we zelf aan het lezen? En we halen ook altijd nog een keer een podcast van onder het stof, de Golden Oldie, om te zeggen van, kijk, deze bestaan ook nog voor iedereen die de backlog van de Bende van het Boek nog niet ontdekt heeft. En terwijl je daar zit, mag je dus ook altijd een sterretje of 5 sterretjes of een review geven op iTunes of zo. Dat is ook wel cool.
Dat is zeker. Dat is welkom.
En dan hebben we nog een dienstmededeling, Sarah.
Ja, dus normaal gezien kan je om de 2 weken luisteren naar een nieuwe Bende van het Boek. Maar we gaan het vanaf nu een beetje rustiger aan doen. We gaan er wel nog naar streven om het om de 3 weken te doen, voorlopig.
Maar soms zal het een keer minder zijn.
Voilà. En we hebben daar een specifieke reden voor.
Het is te zeggen, Sarah heeft daar een specifieke reden voor.
Ik heb daar een specifieke reden voor. Want er groeit 1 baby in mijn buik en die komt er binnenkort hopelijk op een zo aangenaam mogelijke manier uit.
En vanaf dan zijn je druk bezig met kinderverhaaltjes voorlezen, hè?
Voilà.
En
voilà.
Pampers.
En pampers,
niet
ja.
Voorlezen, geen pampers voorlezen.
Nee. Voilà, dus bij deze een omgekeerde start. Ja. Maar nu ben je op de hoogte van ons iets rustiger tempo.
En wil je dus bijblijven en weten wanneer er een nieuwe podcast is verschenen? Nieuwsbrief en Instagram zijn the places to be.
Ja, voilà.
Maar over naar de orde van de dag?
Zeker.
Ja.
Trace, wat ben je aan het drinken?
ik ben een cappuccino aan het drinken. Ik ben mijn eerste cappuccino met havermelk aan het drinken. Nu dat we zo opgesloten zijn in ons eigen huis, mijn baas zei onlangs van, kijk, bereid je voor dat je zeker tot het einde van het jaar nog vooral thuis zal werken. En ik dacht, oké, dan heb ik mijn melkzuimer besteld om cappuccino's te maken. Maar ik was nog niet helemaal, ik ben nog op zoek naar de perfecte melk voor de cappuccino. Normaal drink ik gewoon koeienmelk, maar de gewone halfvolle melk schuimt niet mooi op. Dus nu ben ik echt full-on alle melk aan het uitproberen. En dat klinkt alsof ik heel veel aan het doen ben, maar dit is echt het eerste dat ik uitprobeer. Het is gewoon de opschuim havermelk van de Albert Heijn. Dus als er nog tips zijn, let me know. Wat ben jij aan het drinken, Sarah?
Aan het drinken gewoon water, want ik heb al genoeg koffie en thee gedronken vandaag. Maar ik ben mijn volledige de sandwafers aan het gooien.
Oh, ja. Nostalgisch.
Ja, voilà. Ik weet niet of dat iets met mijn hormoon te maken heeft, of gewoon met dit herfstig weertje. Maar zo sandwafers.
Amai, dat is iets dat ik zo alleen maar bij mijn mimi had.
Ja, maar het is wel, ik heb die gekregen van de overbuur en het is een mega sandwafer.
Wauw.
Zot,
hè? Niet, maar het is echt een mega sandwafer.
Ja, voilà. Dus ik ga dat beknabbelen tijdens onze podcast.
En ik denk dat dat alleen maar tot goede ding kan leiden.
Misschien moet ik ook nog vertellen welk boek dat we gaan bespreken.
Ah, dat is een goed idee. Mm-hmm. Vandaag gaan we nog een keer voor een boekenclubboek. Eentje dat we allebei gelezen hebben. En met ons nog vrij veel andere mensen. Want we hebben dit besproken in een echte offline boekenclub in de Vooruit. In augustus, denk ik.
Ja.
En dat is De Kolibri van Sandro Veronesi. En ik denk dat naast wij en de boekenclub nog heel veel andere mensen dat boek hebben gelezen. Het is wel onder andere in Italië boek van het jaar. En iedereen heeft het waarschijnlijk ook al zien liggen in de boekenwinkel. Er staat een kolibri op. Heel toepasselijk.
Feitjes.
Misschien doet de naam Sandro Veronesi wel een belletje bij jou rinkelen, want het is eigenlijk geen onbekende of nieuwe schrijver. Zijn boek Kalme Chaos, dat verscheen in 2006, was een alomprezen boek. Want hij heeft daar ook die Premio Strega, het beste Italiaanse roman, voor gekregen. En het is ook verfilmd. Met zo die ene acteur die precies in al die Italiaanse films speelt. Maar ik weet niet hoe dat hij heet.
Ik kijk eigenlijk zelf een Italiaanse film, dus ik weet echt niet wie dat je bedoelt.
Ja, maar hij heeft ook zo La Viglio Gioventù.
Ja. Daar heb ik ooit stukken van gezien toen we op busreis waren in Italië. En dat zo heel de nacht oplag. En hij zo af en toe wakker wordt en denkt, is dat nu nog dezelfde film? Ah, ja.
Ja. Daarin speelt hij de papa volgens mij. Zwat, het is dus verfilmd. Ziet er ook wel een mooi verhaal uit. Maar het gaat niet over Kalme Chaos, het gaat over De Kolibri. Sandro Veronesi is 61 jaar, Trace. Allee, ik vind dat je dat wel merkt, omdat in het boek dat we straks gaan bespreken, zit er heel veel levenservaring.
Ja, ik ging net hetzelfde zeggen. Je voelt wel dat dat zo iemand is die alle stadia, alleen niet allemaal, 61 is ook niet bejaard of zo, maar die de primaire stadia van het leven toch wel doorlopen heeft.
Ja, dat past ook wel bij de omschrijving die Veronese zelf geeft aan de Kolibri, namelijk dat het een troostende roman is over verlies en gemis. Dat vond ik wel. Mm-hmm. Veronese is niet aan zijn proefstuk toe. Hij schrijft romans, maar ook gedichten, theater, artikels, essays. Voor allerlei media, over allerlei thema's. Bijvoorbeeld zowel over de doodstraf als over voetbal. Gewoon ja, om eventjes te kaderen. Ja, voilà. Vaak gaat het wel over moeizame relaties, ook in dit boek.
Zou je misschien zelf een moeizame relatie hebben?
Ik weet dat hij gescheiden is en dat hij 2 zonen heeft, denk ik. Of 3. 2 of 3. Dus ja, hij zal wel ergens ook weer uit zijn eigen leven putten. En dat het vooral ook gaat over moeilijke vader-zoon-relaties.
Ja. Heb jij al iets gelezen van onze Sandro?
Nee, ik heb wel al De Kalme Chaos zien staan een paar keer.
Aha, ja, oké. Okay. Dus dat, ja, visueel zijn we wel al tegengekomen dan.
Ja, 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 ja. Maar ik wil het wel, allee, om zonder al te veel spoilers weg te geven, nu al, door dit boek te lezen, heb ik wel veel zin gekregen om ook De Kalme Chaos te lezen.
Ja, ik zou zeker ook nog een keer iets anders lezen van de Sandro. Ja. Het was mijn eerste Veronese. Allee, dat was wel zo iemand die zo op mijn lijstje staat van, oh, ik moet daar zeker ook nog een keer iets van lezen. Ik denk toen dat Silver Hanneman in de podcast was, dat zij Kalme Chaos mee had. Kan dat?
Mm-hmm,
dat kan. Wel, en toen dacht ik wel al van, oh, dat is wel misschien iets dat we een keer moeten lezen. Maar nu, ja, nu hebben we gekozen met de boekenclub, dat is altijd een goede excuus, hè, om een boek te kopen.
Klopt.
Korte inhoud.
Therese, we weten al dat het over een kolibri gaat. Over moeilijke vader-zoon relaties, over troost, verlies, cliché, gemis.
Zijn zoon in?
Zijn vader, dat is toch niet de beste band, maar ook niet de slechtste band.
Ja.
Dus dat is zeker niet het centraal thema, dat is waar. Maar het is wel iets dat... Het is niet dat hij best buds is met zijn papa.
Nee, maar ik denk sowieso dat misschien nog meer dan vader-zoon-relaties, gewoon ouder-kindrelaties wel echt meespelen in het boek. De Kolibri is eigenlijk de bijnaam van onze Marco. Marco is ons hoofdpersonage. Sorry dat ik heel het onze Marco en onze Sandro zeg.
Dat is wat Italiaans.
Ik ben bijna 29, dat gaat niet meer uit mij gaan. Maar dus, we volgen eigenlijk Marco. Als kind werd hij door zijn moeder de kolibri genoemd, omdat hij een soort van groeiprobleem had. Hij bleef heel lang klein, totdat ze een soort van experimentele therapie deden, dat hij plots wel echt begon te groeien, totdat hij normaal was. Nu, op zich vind ik die kolibri... Het feit dat hij, ik dacht dat dat een grotere rol ging spelen, dat hij eerst zo klein was en dan zo groot. Eigenlijk speelt dat op zich niet zoveel mee, maar de metafoor komt wel veel terug. Ja. En we volgen Marco dus eigenlijk een beetje sinds zijn jeugd. Een aantal dingen die aan zijn vroege volwassenheid gebeurd zijn, die wel echt een impact hebben gehad op zijn leven. Totdat hij eigenlijk zelf een beetje de leeftijd heeft van Veronese, in de 60, 70 jaar is.
Ja.
En wat er hem allemaal overkomt. Zo'n beetje de liefdes van zijn leven, zijn familie. Wat dat er allemaal gebeurt. Zijn vriendschappen. En er zijn een aantal zaken waar we eigenlijk zo wat meer op inspringen. Dus een aantal dingen die centraal staan is dat bijvoorbeeld... Marco kwam uit een gezin. Zijn ouders waren eigenlijk niet echt zot van elkaar, maar die bleven wel altijd samen. Dus daar zie je wel zo'n beetje van, wat is de impact daarvan? Hij had een jongere broer en een oudere zus, maar die oudere zus heeft op een bepaald moment zelfmoord gepleegd. Dus daar gaan we wel zo wat op in, van onder welke omstandigheden is dat gebeurd? Had Marco dat zelf kunnen voorkomen of niet? Wat is de impact daarvan liggen later op zijn leven, het feit dat hij die zus heeft verloren? En ook... De avond op dat hij zelfmoord pleegt, is ook zo'n beetje een kantelpunt in het verhaal. Ja. Dat heeft eigenlijk gevolgen die de rest van zijn leven bleven doorspelen.
Ja.
Nog zoiets is zijn eigenlijk een beetje een eerste liefde dat hij had. Ik ben even haar naam vergeten.
Louisa,
ja. Dus Louisa is een beetje zijn eerste liefde. Maar die kunnen zo nooit echt samen zijn. Dus zo, die blijven zo dat is een beetje aantrekken en afstoten. Maar die schrijven heel veel brieven naar elkaar. En dat bleef ook terugkomen. Allee, je ziet die brieven, die e-mails. Het zijn altijd
enkel brieven,
denk ik.
Ja,
e-mails is iemand anders.
Er
zijn ook aparte hoofdstukjes, dan kun je ook zo'n beetje zien van wat is er tussen hen gebeurd, maar je moet ook redelijk wat dingen zelf invullen. Nog iets dat dan, ja, als hij wat ouder is, verliest hij zijn ouders, die sterven op vrij korte tijd na elkaar. Maar zijn broer is eigenlijk gemigreerd naar Amerika, dus dan schrijft hij ook altijd mails naar zijn broer. Dat gaat over in een inboedel, maar ja, door die mails leer je ook veel meer over hoe dat gezin werkt, hoe dat de banden daar zitten tussen die broers, maar ook met die ouders daarbij. En dat vertelt heel veel van het verhaal van een vroege jeugd eigenlijk. Dat is heel mooi. Dan heeft hij ook een heel rare vriend. Wat is zijn naam nu weer?
Ja, de psychoanalyticus.
Nee, ik had het nog over zijn... Maar dat is ook heel raar. Maar ik had het nog over die vriend die ongeluk brengt.
Ah ja.
Nee, noemt hij hem niet.
Heeft hij een naam? Wordt hij niet altijd bij zijn bijnaam genoemd?
Ja, ja, wat is zijn bijnaam weer? De onuitspreekbare?
Ja.
Dus zoiets, hè? Ja, anyway. Dus hij heeft dan een vriend die ongeluk brengt. Dus dat is ook zo nog een heel rare passage daarmee die in het begin gebeurt. En dan denk je van, ja, waarvoor was dat nu eindelijk? Maar die dan later ook nog een keer terugkomt. Dus ook iets speciaals. Het verhaal begint eigenlijk. Dus Marco is een oogchirurg, denk ik.
Een oogarts, ja.
Een oogarts. Hij doet iets met ogen. En op een bepaald moment zit er een man in zijn wachtkamer. En die man zegt van, kijk, ik ben de psychoanalyticus van je vrouw. En ik mag eigenlijk niet komen spreken met u, maar ik heb het gevoel dat ik dat moet doen. Hey, het is heel belangrijk. En die stelt wel vragen aan de Marco, gewoon om zeker te zijn van, zeg je de juiste Marco? Ben ik hier niet de geheim van iemand aan het vertellen en iemand totally random? En dan zegt hij van, kijk... Allee, eigenlijk komt het erop neer dat Marco zijn vrouw hem overmoorden. En eigenlijk komt er ook op neer dat Marco zijn vrouw helemaal een beetje crazy is, maar dat Marco dat niet wist. Maar nu weet hij dat dus wel en dan gaan ze uit elkaar. Maar dat is ook zo weer iets. Een psychoanalyticus komt eigenlijk nog doorheen het verhaal ook op cruciale momenten terug. Mm-hmm. En dat vond ik er wel heel mooi aan. Maar dat is dus een vrij uitgebreide korte inhoud. Het leven van Marco, met alles erop en eraan. De miserie, de mooie momenten en vooral de rare mensen.
Het leven zoals het is.
Dieper graven.
Ja, je hebt al zeer goed beschreven waarover het boek gaat, Rees. Goed gedaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om al nu al te zeggen dat het op een heel leuke manier allemaal wordt voorgesteld. Het is niet dat we een chronologische opeenvolging krijgen van al die gebeurtenissen. Integendeel. Je hebt natuurlijk wel gezegd in het begin dat het boek begint met de psychoanalyticus die in de wachtzaal zit. En dan is er eigenlijk per hoofdstuk een andere vorm al waarin het verhaal wordt verteld. En dus door elkaar. Dus elk hoofdstuk heeft een datum, waardoor dat je wel soms een beetje moet nadenken van, wacht, in welke fase zitten we hier nu? Maar dat stoort niet. En er zijn een aantal personages die een vaste vertelvorm hebben. En dat vind ik superleuk. Dus Louisa inderdaad is altijd via een brief. De psychoanalyticus die is niet altijd, maar meestal als het echt gaat over een dialoog. Ja, WhatsApp-berichtjes. En je ziet ook echt zo de tekstballonnetjes in het boek. En dan hebben we inderdaad de broer. Giacomo, die naar Amerika verhuisde en waar onze Marco e-mails naar stuurt die nooit worden beantwoord. Dus het is zo wat eenrichtingsverkeer. Dus dat vond ik al, ja, ik ga nu niet zeggen zot origineel, maar dat maakt het boek wel leuk om te lezen.
Heel vlot leest ook.
Ja, inderdaad. Afwisseling. Ja, wel vaak zijn dat korte hoofdstukken ook. Ja. En ook al zijn de thema's wel vrij zwaar soms, dat zorgt wel dat het allemaal zo goed draaglijk blijft.
Ja, want dat is wel al direct een ding van, als je een boek wil dat heel vlot leest met een verhaal, dat je zo wat meeneemt en al, dat je gewoon doorraast, dit is echt... Ik denk dat het is... Hoeveel pagina's is dat boek? 330 of zo. En ik heb dat zeker op 2-3 dagen uitgelezen. Mm-hmm. Ik denk, super vlot.
Ja. Ja.
Right. Ja, dus die vertaalvorm is wel echt leuk. En dat wordt dan afgewisseld met dan echt zo meer verhaalde stukken. Die iets langer zijn meestal, die hoofdstukken. Maar nu niet om te zeggen dat niet te doen is.
Mm-hmm.
En je zei daarnet al dat de datum er altijd bij staat. Maar we springen dus wel echt in de tijd. We beginnen bijvoorbeeld met een hoofdstuk in 1999. De volgende is een brief van aan Louisa van 1981. Dan komt daarna weer iets uit 1999. Dan een hoofdstuk dat gaat over 1960 tot 1970. Allee, dus het verhaal van Marco, maar we springen wel van het ene moment naar het andere. Maar op zich vond ik dat wel... Ik was daar niet echt door in de war. Ik had gewoon zoiets van, ik laat het allemaal binnenstromen en dan connect ik de dots wel in mijn hoofd.
Ja, het is waar, want meestal heb je wel duidelijk door van... Ah ja, wacht, ze is op die toon of zo aan het communiceren, dus dat zal wel ongeveer in die periode zijn. Wat dat ook leuk is, vind ik, is dat hij ook een sprong in de toekomst maakt. En dat vond ik wel een mooie oefening. Allee, als ik het mij goed herinner, in de boekenclub vond niet iedereen dat leuk, maar ik vond dat wel, omdat hij haalt zeer bewust een aantal thema's aan die nu zeer actueel zijn in dat stukje.
Ja, dat is zeker.
Ik vond dat wel, ja, misschien voor onze leeftijd... om te lezen, een heel fijn idee dat iemand van de leeftijd van uw ouders op die manier kijkt naar de toekomst. Dus ik vond dat zeker Als 2030 zo is.
Maar ik vraag mij gewoon af, als je dat binnen 10 jaar leest, of dat je zoiets hebt van, oeh, maar dat klopt nu toch niet?
Ja, maar dat hoeft niet. Als je, niet alle science fiction boeken bijvoorbeeld uit de jaren 60 zijn ook uitgekomen, maar die zijn wel nog altijd goed.
Het is waar, maar het is omdat het, net geen, omdat het geen science fiction is, vraag je mij dan af van...
Nee, het is waar.
Je gaat dan doorhebben, ga je dan doorhebben van dat boek is gewoon 10 jaar uitgegeven voordat dat hetgeen daarover praat.
Ja.
Maar ja, time will tell, hè.
Het is dat. Oké, maar misschien is het het meest handig voor de luisteraar als we het toch een beetje chronologisch bespreken. Ja. Dus we weten al dat... ik zal uw beschrijving overnemen. Hè. Onze Marco als klein manneke letterlijk een klein manneke was. En dat dat hem toch wel, hem wel wat beïnvloed had. Maar vooral dan ook op het feit dat zijn ouders elke andere visie hadden daarop. Dus er was blijkbaar in die periode een nieuw medisch experiment dat dus nog niet 100% veilig was, maar waaraan dat hij wel zou kunnen deelnemen. En zijn vader was voor, zijn moeder was tegen, want zij is meer een kunstzinnig type, was architect, geloof ik. En zij wou liever de natuur zijn gang laten gaan en wel zien wat er allemaal van zou komen. Maar ze is dan toch overtuigd geweest door die vader om dat te doen. En inderdaad, Marco is dan toch een grote jongen geworden.
En eigenlijk is zo'n beetje de... Je vertelt dan wat dat de discussie is tussen zijn ouders, de visie van de moeder en de visie van de vader. En daar komt het eigenlijk op neer dat die altijd tegenovergestelde visies hebben. Dus die zijn eigenlijk gewoon twee tegenovergestelde mensen die toch decennia getrouwd geweest zijn.
Ja, inderdaad. En op zich, ik denk niet dat die mensen zo... superveel ruzie maakten of zo. Nee, dat ze elkaar zowel zeker respecteerden, maar gewoon, dat ze ook wel door hadden van, eigenlijk zijn we niet gemaakt voor elkaar. Mm-hmm. En dan vind ik het ook wel mooi dat als ze zo later dan in het boek, zijn die ouders natuurlijk ook ouder, en dan zijn ze alle twee ziek. Hoe dat die band dan wordt beschreven, dat Marco wel voor alle twee zijn ouders goed zorgt dat hij er ook nog mooie gesprekken mee heeft, dat hij echt ook zijn best doet om dat zo goed mogelijk te doen. En dat ook die ouders tegenover elkaar wel nog een beetje willen zorgen voor elkaar dan.
Ja, dat was misschien wel een van de meest pakkende stukken van het boek ook. Als die, op dat moment worden allebei de ouders ziek, maar ze gaan daar ook elke beetje op hun eigen manier mee om. En dan Marco, zijn zus is gestorven, zijn broer is in Amerika, dus hij draagt dan zo allemaal een beetje alleen die zorg voor zijn ouders. Maar dat vond ik wel echt heel mooi, dat stuk, dat ze wel hun laatste jaren, maanden beschreven.
Ja. Ja, en inderdaad, een gesprek was hij, mama sterft eerst.
Zijn papa is langer ziek, maar zijn mama sterft eerst.
Ja, inderdaad. Hoe dat ze dan toch nog zo mooie momenten hebben eigenlijk. Hè?
Ja, en dan ook hoe dat hij dan achteraf... Dus die hadden heel nimboedel. Dus zijn moeder was een architect en zijn vader een ingenieur, maar die waren ook zo bezig met design en al. Maar bijvoorbeeld zijn papa heeft een hele collectie science fiction boeken ook. En hij meldt op een bepaald moment naar zijn broer om te zeggen van, kijk, ik vind eigenlijk dat die science fiction collectie naar u moet gaan. Ik ga uitleggen waarom. En dan bindt hij daar zo'n heel verhaal aan. En hoe dat die collectie bijna volledig is op een stuk of 4 boeken of zo na. Dat hij niet gekocht heeft. En dan legt hij uit waarom dat die vader op dat moment dat boek niet gekocht heeft. En het is echt zo aan de hand van die objecten. Dus die fysieke nalatenschap van zijn ouders reconstrueert hij een beetje eigenlijk heel dat huwelijk en dat gezinsleven. Dat vond ik wel heel mooi gedaan.
Ja, zeker. Ik beaam dat. Ja, los van de kindertijd, of de kinderkindertijd, leren we hem dan ook kennen als puber. Of hoe oud zou hij geweest zijn? Ja, hè?
Ja, ik denk 18, 19 of zo.
Ja, ben je dan nog een puber?
Ja. Adolescent.
Adolescent. En dan hebben we inderdaad het moment waarop zijn zus zelfmoord pleegt. Dus dat wordt vrij gedetailleerd beschreven, wat er eigenlijk allemaal op diezelfde avond gebeurt.
Gewoon zo'n beetje van, wat zijn alle familieleden en toen op dat moment?
Ja.
Bijvoorbeeld de ouders gaan net gaan eten en die hebben net zo'n moment van verbinding ook met elkaar. Onze Marco gaat voor de eerste keer met Louisa op date. Zijn broer bleef thuis. En dan gaat zo'n beetje over van, je hebt zo'n beetje het gevoel dat hij wil zeggen, als één iemand iets anders had gedaan, was het dan wel zo gelopen. Want het is echt zo heel precies dat hij alles uitlegt van, dit is die een avond gebeurd.
Ja. Ja, inderdaad. Want dat schuldgevoel is iets wat heel fel blijft. En ook de band met zijn broer is op dat moment gebroken. En dat blijft doorheen heel het boek wel sterk aanwezig. En je leert ook pas beetje bij beetje wat dat er exact gebeurd is. Waarom dat die broer die broederband niet meer is.
Ja.
Dus zus, hij verliest zijn zus Irene. Of Irene.
Ja, Irene. Ja, ja juist. Er was iemand in de boekenclub die wist hoe dat op zijn Italiaans zei.
Die sterft dus. En dan groeit iedereen verder op.
Ja, en ik denk dat het volgende dan is die rare vriend die ongeluk aantrekt.
Ja.
Dus er is een... Marco is zo iemand die een beetje met iedereen overweg kan. Die is wel een joviale man. En die heeft ook een vriend. Ik ben zijn naam even vergeten. Ik denk dat ze hem de onuitspreekbare noemen. En die trekt ongeluk aan. Overal waar hij komt, gaat er iets mis. En Marco verdedigt hem al altijd. Zegt van, maar dat is toch geen waar? Allee, zie mij. Ik ben er vriend mee. En mij overkomt er niets. Ik heb eigenlijk niet echt mal chance. Maar dan zeggen de mensen ook, dat is omdat hij in het oog van de storm zit. En die... die hokken alle twee en op een bepaald moment... ze hokken eigenlijk over heel Europa. Ze gaan dan, in het weekend gaan ze dan weg. Ze gaan naar een casino en ze zetten daar wat geld in. Ze komen terug. Ze hebben veel geld verdiend, want die non-uitspreekbare brengt waarschijnlijk gewoon ongeluk op al de rest aan tafel.
Ik heb het gevonden, het is de onnoembare.
De onnoembare, ja. En wat is zijn gewone naam, weet u dat?
Ja, ik heb juist het boek weer dicht laten vallen.
Sorry, Sarah.
Maar vertel verder en dan zoek ik
dat
verder.
Zeker, ja. Je moet dat maar inpikken als we de naam weten. Ja. Op een bepaald moment staan ze klaar om met vliegtuig naar, ik denk, Bratislava of zo te gaan. Voor een weekendje gambling onder de boys. En dus ze zitten klaar, ze zitten op het vliegtuig. En plotseling zegt de onnoembare, Marco, we moeten hier weg. Het komt niet goed met dit vliegtuig, we moeten hier echt uit. En je kijkt zo rond hem, je wordt zo hysterisch en zegt, oh, jullie zijn allemaal dood tegen die mensen. En dan heeft Marco zoiets van, oké, we gaan hier gewoon af. Die kerel heeft hier gewoon een zotte paniekaanval. We gaan gewoon van dat vliegtuig gaan. We gaan niet naar Bratislava, die u kent. Allemaal goed en wel. Dus eens ze stappen eraf. Ze gaan, die kerel kalmeert weer. Ze gaan naar huis. En dan hoort Marco achteraf dat dat vliegtuig is neergestort. En dat iedereen op dat vliegtuig dood is. Nu, dat is wel echt heftig. Dan besluit hij ook zo van, oké, misschien is dat wel waar. Misschien trekt die kerel effectief wel ongeluk aan. En dan verbreekt hij de vriendschap eigenlijk een beetje. Marco is ook wel echt zot aangedaan van dat ding. Ja, hij is eigenlijk echt aan de dood ontsnapt. Hij voelt zich daar heel, ja, misschien een beetje schuldig bij, of altijd heel raar. Want ja, je weet ook niet, is dat door die ondoenbaar dat dat vliegtuig is neergestort? Of ging dat sowieso gebeuren en heeft hij dat gewoon voorgevoeld? Ja, dat weet hij natuurlijk niet. Maar dat, die gebeurtenis is ook een beetje de basis voor zijn huwelijk. Want op een bepaald moment zit hij tv te kijken en hij ziet op tv een mevrouw getuigen. Zegt ze, ja, ik ben ook echt aan de dood ontsnapt. Ik moest eigenlijk die dag als stewardess werken op dat vliegtuig dat is neergestort. Maar toevallig, omdat ik een donatie moest gaan doen, een bloed doneren of zo, voor haar zus die ziek was, was ze daaraan ontsnapt. En de Marco denkt, oh my god, wij zijn voor elkaar gemaakt. We zijn alle twee op hetzelfde vliegtuig aan de dood ontsnapt. Dus hij zoekt die vrouw op. Dat is de moeilijkste stewardess, je weet bij welke maatschappij. En dan zegt hij van, dan wordt hij zo heel hals over kop verliefd en hij trouwt daarmee. Dat klopt, hè?
Dat klopt. Marina.
Ja, ons Marina, ja.
Ja.
Nu, als je goed geluisterd hebt, en ik neem aan dat je goed geluisterd hebt, wij hebben echt de flinkste luisteraars onder onze luisteraars, dan weet je nog dat zijn vrouw eigenlijk gek was en hem wou vermoorden. Ja, dus die vrouw is effectief echt een beetje gek. Die is heel gek. Ze is heel labiel. Ze verzint veel dingen. Ze is ook heel ontrouw. Maar op een bepaald moment is ze eigenlijk zo... ze is zelf heel ontrouw. En ze wil weg van Marco. En dan gaat ze in zijn mails gaan kijken. Of in zijn brieven. En dan ziet ze ook die brieven dat hij naar Louisa schreef. Dus dan heeft zij zoiets van... Oh joh, gast, hij heeft mij bedrogen. We gaan scheiden. Dus dan gaan ze ook effectief met elkaar. Ze hebben wel een dochtertje samen. Wiens naam ik natuurlijk ook vergeten ben, want ik vergeet
Adèle.
Alle personages. Adèle is zijn dochter. En ja. Vanaf dan wordt zij eigenlijk een beetje de vrouw in het leven van Marco. Allee, niet op een foute manier, hè. Je ziet haar super graag. En ze wordt ons eigenlijk geïntroduceerd als zijnde dat zijn dochter een probleempje heeft met de draad.
Mm-hmm.
Ik zeg nu de draad, omdat we allemaal weten wat dat de draad is. In dit boek heet het gewoon een draad of de draad. Dus eigenlijk dat zij een draad voelt vanaf haar rug... Die er verbonden is met de dichtbijzijnde muur, denk ik gewoon. En als er iemand overloopt of langsloopt, dan moet ze zich altijd omdraaien. Dus ze zit er altijd aan vast. Ze heeft dat als kind, heeft ze dat probleem. Dan bezoeken ze een psychoanalyticus. Die natuurlijk zegt van, maar dat heeft allemaal te maken met de verbinding met uw vader. Want die mensen zeggen dat dan. Vanaf dat moment gaat Marco zich gewoon veel meer bezighouden met zijn dochter. Dus die brengt haar altijd naar school. Hij is echt zo'n beetje de primaire... verzorger van zijn dochter. Je stuurt haar ook naar het schermen, want in zijn hoofd heeft het iets te maken met het feit dat ze dat mensen heeft zien schermen op televisie die een draad aan in de rug hebben om de schokken zo elektrisch vast te leggen en zo. En vanaf dan, vanaf dat hij veel aandacht heeft aan haar, dat hij er veel bij is, dat ze op dat scherm gaat, gaat het allemaal over. Maar die blijft wel zo echt zo'n beetje de... Ja, dat wordt een papaschijntje eigenlijk, hè?
Ja, voilà. Ik denk dat we nu wel al een goed overzicht hebben gegeven van alle basisstukjes.
Ja,
die
dat
Marco...
dat zo de personages zijn die, ja, die het verhaal wel maken.
Ja, die zijn leven wat dragen en, of gaan uitmaken. En ik denk dat het ook wel al duidelijk is dat het niet zo'n easy-peasy leventje was. Vandaar ook de rol van de psychoanalyticus, waar dat hij nu en dan toch nog een berichtje naar stuurt van wat moet ik nu doen? Maar er gebeuren nog dingen en we gaan die niet verklappen.
Ja,
want...
ik denk dat we nu nog maar de helft van de plot hebben verteld of zo.
Ja, dat denk ik ook.
Misschien moet ik nog iets zeggen over de metafoor van de kolibrie. Dus die komt nog een aantal keer terug. Dus in het begin is die kolibrie gewoon een koosnaampje van zijn moeder, omdat hij zo klein is. Maar op een duur komt die metafoor al een aantal keer terug, omdat een kolibrie is een dier, ja, dat is een klein vogeltje. En dat is eigenlijk, die kan supersnel fladderen, maar die beweegt heel snel om op dezelfde plaats te blijven. En dat is eigenlijk een beetje wat Marco doet. Die steekt heel veel effort erin om in zijn leven echt te zorgen dat hij gewoon vrij statisch kan blijven bestaan. Zelf wil hij eigenlijk niet zotte dingen doen in zijn leven of zotte wendingen geven en zo. Maar het is meer zo de weet wel, ik ging iets very days of our lives zeggen. Het feit dat het gewoon de stroom is van het leven die tegen hem opbotst. En hij moet er heel veel moeite in steken om te zorgen dat hij gewoon blijft.
Mm-hmm. Ik vond dat wel een mooi idee. Ik probeerde dat ook te zeggen op de boekenclub, maar ik weet niet wat het goed gelukt is. dat zo vooruithangen, dat geassocieerd wordt met dingen veranderen in je leven, dat je dan, als je neus koopt, dan ga je vooruit. Als je een zotte reis maakt of zo, dan, als je dingen verandert, dan is dat vooruithangen. Terwijl als je altijd hetzelfde blijft, is dat vaak geassocieerd met stilstand, denk ik dan. Of achteruitgang bijna. Maar dat dat eigenlijk niet zo positief en negatief hoeft te zijn. Mm-hmm. Dat is wel iets dat ik door Marco zo heb aangevoeld. Van, je kunt ook gewoon... je moet niet per se al die dingen doen. Je moet niet per se je leven om de zoveel tijd veranderen.
Ja, ik heb net teruggevonden waar dat die metafoor zo wat wordt uitgespit. Aha. En dat is in een brief van Luisa en Marco. Op een bepaald moment zegt zij... Je bent een kolibrie omdat je net als een kolibrie al je energie gebruikt om bewegingloos te blijven. 70 vleugelslagen per seconde om op de plek te blijven waar je al bent. Hier ben je geweldig goed in. Je slaagt erin om in de wereld bewegingloos te blijven en na verloop van tijd de wereld en de tijd om je heen tot stilstand te brengen. Soms lukt het je zelfs om de tijd weer in beweging te brengen en die verloren tijd terug te halen. Net als dat een kolibrie achteruit kan vliegen. Daarom is het zo mooi om bij jou te zijn. Dan zegt ze ook nog iets verder, inderdaad. De hang naar verandering, zelfs als in die verandering waarschijnlijk geen verbetering brengt, hoort bij het menselijk instinct. Maar dat kun jij niet begrijpen. Dus zij is wel vrij van de vooruit. En alles moet altijd anders. Ze is ook iemand die heel veel verhuist en al.
Ja.
En Marco is iemand die gewoon die blijft op dezelfde plek.
Mm-hmm.
En dat is ook een van de redenen waarom dat zij zo wat aantrekken afstoten altijd.
Mm-hmm. Dus het is eigenlijk wel een goede titel, hè?
Dus, ik heb geen commentaar op de titel. Ik was nu net een quote aan het zoeken. Allee, dus die quote aan het zoeken. En dan kwam ik aan een heel mooi stuk. Dat gaat over... het is eigenlijk een heel mooi hoofdstuk. Het is een van de mooiste hoofdstukken. Dat heet Een draad, een magier, drie scheurtjes. En dat gaat een beetje over hoe dat huwelijk tussen Marina en Marco begint. Ja, dat er scheurtjes in komen. Maar ik ga misschien gewoon een keer begin lezen van dat hoofdstuk.
Ja.
Dus Een draad, een magier, drie scheurtjes, 1992 tot 1995. Het zou bekend moeten zijn, maar dat is het niet, dat het lot van relaties tussen mensen eens en voor altijd wordt beslist in het begin. En dat je om van tevoren te ontdekken hoe iets gaat eindigen, alleen maar hoeft te kijken naar hoe het begon. Aan het begin van een relatie is er immers altijd een moment van helderheid, waarop je in staat bent te zien hoe de relatie zich zal uitstrekken over de jaren, om het te zien worden wat het gaat worden en te zien eindigen zoals het gaat eindigen. Allemaal tegelijk. Je kunt het duidelijk zien omdat het er eigenlijk allemaal al vanaf het begin in verborgen zit, zoals bij de eerste openbaring van elk object de definitieve vorm ervan al waarneembaar is. Maar dat is het nu juist. Het is maar één moment. En daarna zal die vooruitziende blik verdwijnen of worden verdrongen. En dat is de enige reden dat verhalen tussen mensen verrassingen, schade, vreugde of onverwacht verdriet veroorzaken. Tijdens één kort, helder moment aan het begin wisten we het. Maar daarna zijn we het voor de rest van ons leven vergeten. Net als wanneer je 's nachts opstaat. Je moet naar de wc, je tast rond in de donkere kamer, je weet niet waar je heen moet, je doet een halve seconde lang het licht aan en meteen weer uit. En dankzij die lichtflits weet je hoe je moet lopen. Maar alleen maar lang genoeg om je plas te doen en terug naar bed te gaan. De volgende keer weet je weer niet waar je heen moet. Dus dat is het begin van het hoofdstuk en dat vond ik wel. En dan legt hij ook helemaal uit hoe dat we eigenlijk van het begin al konden weten dat het huwelijk tussen Marina en Marco niet goed ging komen.
Ja, het is wel... Allee, hij geeft ook zo ruimte aan... Filosofisch is misschien een beetje overdreven, maar hij neemt wel de tijd om...
Er zit wel wat overpeinzing in.
Ja, ja. Ik had ook iets aangeduid over sterven, want zonder te veel spoilers, er sterven mensen in dit boek. Waarin hij altijd zegt... Want als je erover nadenkt, is het eigenlijk raar om te praten over iemand verliezen als iemand sterft. Dus alsof jij het onderwerp van het overlijden bent. En toch slaat het bij de sterfte van een kind helaas wel ergens op. Want ergens is er altijd die verantwoordelijkheid, of liever de schuld, van de ouder die niet heeft verboden, terwijl dat wel zijn plicht was, die niet heeft voorkomen, niet heeft vermeden, niet heeft beschermd, niet heeft voorzien, die heeft laten gebeuren en dus heeft laten sterven en dus zijn zoon of dochter is verloren. Ik had daar nog nooit over nagedacht, maar eigenlijk is dat wel raar, hè, dat je zo zegt dat je iemand bent verloren. Maar dat dat, ja, als je kind sterft, dat je die inderdaad dan wel verliest tegenover je ouder of zo, is dat zo minder natuurlijk of zo. Ik vond dat een mooie, mooie bedenking.
Ja, dank u. En moest je nu denken van, dat is echt een heel zware roman, waarin dat, het is totaal niet waar. En dat is een van de, zo meer in het einde van het boek, is er ook nog een kleine gedachte van Marco. Ik ga dat misschien ook nog voorlezen. Gewoon al, moest je denken van, oh nee, dat gaat een deprimerend boek zijn? Totaal niet. Allee, er gebeuren ook grappige dingen. En gewoon de toon van het boek is niet zwaar. Op een bepaald moment denkt de Marco, al die pijn die hij voelde, heeft hem er nooit van weerhouden te genieten van momenten als deze, waarop alles perfect lijkt. En van dat soort momenten waren er in zijn leven ook een heleboel. Uiteindelijk is er zo weinig voor nodig. Een prachtige dag, een paar omhelzingen, een tongzoen. Achteraf hadden dat er trouwens wel meer mogen zijn. En Sarah heeft helemaal hetzelfde onderlijnd.
Klopt. Maar ik vond het inderdaad wel belangrijk om ook nog te zeggen dat het zeker geen... Allee, zwaar. Als het boek uit is, heb je vooral iets van... Oh, Marco. En ja. Allee, ben je blij dat je die mensen hebt leren kennen?
Mm-hmm. Uiteindelijk maakt Marco wel bijna altijd het beste van de situatie.
Mm-hmm. En toch vond ik het niet altijd zo gemakkelijk om te lezen. Mm-hmm. In die zin dat inderdaad, het leest vlot, het zijn toffe hoofdstukken. Of ja, het zijn korte hoofdstukken, het zijn toffe vertelvormen, leuke afwisseling. Maar soms... Ofwel lag dat aan de vertaling of zo. Dacht ik, ja, heb dat nu al 20 keer gezegd. Allee, zo... Ja. Ik weet niet. Ook. Ofwel is dat zo Italiaans?
Ik dacht dat iets Italiaans was.
Ja.
Om af en toe natuurlijk hetzelfde te vertellen.
Misschien, maar als ik dan dacht aan zo andere van die hitschrijvers, zoals Paolo Cognetti, waarvan ik nu toch wel al 2 boeken heb gelezen. Bij hem had ik dat veel minder.
Die schrijft ook dunnere boeken.
Ja, klopt. Misschien is dat wel... En nu ben ik ook een boek aan het lezen van een Italiaan.
Amai, Sarah, dat is echt uw ding aan het worden.
Ja, maar het is ook omdat ik op reis was in Italië.
Nee, oké, ja, dat is wel logisch dan.
En daar had ik dat ook misschien wel meer dan... Ja, misschien toch wel een beetje. Ja, het zal iets Italiaans zijn. En Cognetti, die schrijft gewoon dunne boeken. Voilà.
Het is soft. Dat. Het is gewoon wat luier.
Ja. Maar, allee, het is zeker een, ik ben heel blij dat we het gelezen hebben, dat we dat gekozen hebben, ook met de boekenclub, omdat we dan ook weer met een aantal mensen erover hebben kunnen uitwisselen. Ik zou het ook zeker aanraden aan mensen.
Ja,
maar,
en ik vind het is zeker zo'n boek dat als je erover praat, hij het nog beter vindt.
Ja, dat is waar. Want er zitten superveel lagen in. Ik denk wel dat we dat duidelijk hebben gemaakt. Maar je moet zo wat de Italiaanse...
De sprakerigheid.
Ja, voilà.
Ja,
dan moet je er een beetje
zeker zo, in het begin, had ik, door de eerste pagina's, dacht ik wel van... Sandro, zoveel adjectieven hebben we niet nodig. Ik snap echt wat je bedoelt. Soms, in het begin moest ik zo wel wennen aan die lange zinnen en zo.
Ja. Misschien is dat, ja. Ja. Voilà. Dat is mijn
ben ik er wel gewend aan geraakt.
Ja, dat is waar.
Of je is er misschien mee gestopt na 10 pagina's, dat kan ook.
Ja.
Ach, ik denk het niet.
Nee, ik denk het ook niet.
Oké, dan denk ik dat we dat kunnen afronden. Hè. We zullen zeker nog langer kunnen praten over dit boek, maar dan heeft het geen zin dat je het zelf nog leest. En ik stel wel voor dat jullie het allemaal zelf gaan lezen. Wat ben je nu aan het lezen, Sarah?
Ik ben bijna klaar met Het verlangen te zijn als alle anderen van Francesco Piccolo. Ook een Italiaan, dat is de persoon waarvan ik daarnet niet op de naam kwam. Want we zijn net terug van een reis in Italië. En dan vind ik het altijd wel leuk om ook een boek te lezen dat zo wat historische dingen kadert. Het gaat eigenlijk over een man in het heden die terugblikt naar hoe dat hij opgroeit in de jaren 70, 80. Waar het communisme in Italië eigenlijk vrij populair was en vooruitstrevend. En, allee, dus het gaat eigenlijk daarover vooral. En dan ook hoe dat is gekelderd. Dus het is met moorden en zo. Maar ik wist daar echt niets over.
Ik ook niet. Het is het eerste dat ik ervan hoor.
Ja, voilà. Ik moet wel heel veel kijken naar Wikipedia. om alle namen op te zoeken. En allee, het is zo... Sommige passages zijn zo precies bijna non-fictie. Dat zo wat uitleg is van hey, dan is dat gebeurd, dan is dat gebeurd. Maar het wordt ook gekoppeld aan het privéleven van ons hoofdpersonage. Dus het is zo een mooi samenspel tussen zo... de politieke toelichting van alles en een leven van een jongen, een dromerige jongeman. Dus daardoor is het zo leuk om te lezen en je leert iets bij.
Cool. En wat was de titel weer?
Het verlangen te zijn als alle anderen. Omdat hij zelf als persoon wil hij gelijk zo ook communist zijn, maar zijn familie is vooral katholiek, een beetje meer rechts. En dan heeft hij het gevoel dat hij bij niemand hoort. Voilà, dus ik stel jou nu de vraag terug, Trace. Wat ben jij aan het lezen?
Ik ben iets aan het herlezen. Het begon zo wel heel herfstig te worden en ik had zoiets van... Hold my poodle, ik ga iets herfstigs lezen. Dus nu ben ik Sense and Sensibility aan het herlezen van Jane Austen. Dat is eigenlijk het boek dat ze eerst heeft geschreven, maar niet eerst heeft uitgegeven. En dat gaat over twee zussen, eigenlijk zijn drie zussen, maar die jongste doet het nog niet mee, want die is te klein. Waarvan dat de ene heel hard bezig is met haar sens, dus met haar verstand. Hey, die doet een beetje wat er goed is om te doen, wat er juist is. Het is een beetje degene die heel het gezin overeind houdt. En dan de jongere zus is iemand, dus de sensibility, die heel emotioneel is, die echt zo vanuit haar gevoel leeft. Ja, ze woont met de moeder in een cottage, want toen haar vader gestorven is, heeft hun halfbroer het huis gekregen. Ze hebben bijna niets geërfd, dus ze zijn eigenlijk vrij arm. En het gaat zo, ja, typisch Jane Austen over hoe dat ze dan een man vinden om mee te trouwen en al. Maar het is wel heel interessant om te zien hoe dat verschilt tussen die twee zussen. Het is niet Sense and Sensibility. Zo alles wat regeert. En hoe dat eigenlijk wel duidelijk is, van eigenlijk moet je alle twee hebben. Het is niet goed als je alleen maar gevoel hebt of alleen maar verstand. Gevoel en verstand zijn ook niet de juiste vertaling daarvoor. Je moet eigenlijk voor die sense en die sensibility gaan. Maar ja, het is echt ik vond het een heel mooi boek. Er is ook een paar jaar geleden een heel mooie serie van gemaakt door de BBC. Ja. En ik vind cottages gewoon bijna cute. Dus, en ze wonen in een cottage. Dus ja. Oké, dan mag ik me nog Jasper, Wes, Michiel en Chofra voor geleverde bijstand. En natuurlijk de lieve luisteraars. Tot de volgende keer.
Zal wel zijn. Voilà, bedankt. Salut.
Ciao.
Einde van het boek.